Ja, gemeente, ik ben er een beetje te laat mee, gelet op de proefopstellingen, de experimentele fase enzovoort. Maar ik zou vandaag eigenlijk het liefst 2 preekstoelen gehad willen hebben. Van de week stond de kansel nog helemaal achter in de kerk. Ik denk, kan ik het daar misschien mee doen? Maar helaas, ik zou er wel 2 willen hebben, want het zijn vandaag wel heel 2 verschillende verhalen. Grote verschillen. Mozes loopt 40 jaar door de woestijn en wordt aangesproken door de Allerhoogste zelf. Jezus loopt 40 dagen in de woestijn en hij heeft daar gevast en wordt aangesproken door de duivel zelf. Zo'n verschil rechtvaardigt, denk ik wel, een 2-tal preekstoelen. Maar eerst een vraag eraan voorafgaand: wat is dat toch met die woestijn en de Bijbel? Waarom zijn er zoveel belangrijke verhalen in de Bijbel die zich in de woestijn afspelen? Nou, je komt de woestijn in een heleboel vormen van beeldspraak tegen. In de Bijbel, maar ook daarbuiten. Zelfs in onze moderne tijden zijn er mensen die de moderne stad al een woestijn noemen. Anderen vergelijken de eenzaamheid die ze soms kunnen ervaren met het leven als in een woestijn. En weer anderen zien in de woestijn een metafoor voor zo ongeveer alle tegenstellingen die je mee kunt maken. Want ook in de woestijn, in het woestijnleven, staat het bol van de tegenstellingen. En dat is het natuurlijk ook allemaal. Woestijn is sowieso een gebied buiten de samenleving. Maar het kunnen ook in je gevoel momenten zijn dat je je niet meer opgenomen of verbonden weet met de samenleving die toch gewoon zichtbaar en tastbaar om je heen is. De woestijn is ook voor heel veel mensen de plaats waar ze God kunnen ontmoeten. Voor het Joodse volk, voor de Joodse gelovigen, is en blijft de herinnering aan de woestijn levend, doordat de verhalen over die woestijnreis van het volk Israël nog steeds dagelijks of wekelijks aan hen worden voorgehouden. Wij waren ooit in de woestijn. Mozes, het eerste verhaal. Mozes is opgegroeid aan het hof van Farao. De eerste 3 jaar opgevoed en gevoed door zijn moeder. En daarna naar het hof van Farao. Hoe lang hij daar precies geweest is, weten we niet. Maar we houden het de meeste maar op 40 jaar, volgens de verhalen. Aan zijn verblijf aan dat hof kwam een abrupt einde. Toen duidelijk werd dat hij kort na elkaar 2 mannen heeft doodgeslagen. Meer dan de moeite waard om daar verder op in te gaan, maar dat doen we vandaag even niet. Maar het is wel markering van een periode. Hij heeft 2 mensen doodgeslagen en begraven in het zand. Dat is Mozes. Aangenaam. Hij vlucht dan uit lijfsbehoud letterlijk de woestijn in en komt daarbij een waterput de 7 dochters van een Midianitische priester tegen. Hij helpt hem met waterputten voor de dieren, maar die 7 meiden laten hem vervolgens lekker zitten waar hij zit, op de rand van die put. Bekijkt u het maar. En pas als hun vader, dus die Midianitische priester, zich afvraagt hoe het nou komt dat ze zo snel weer terug waren, vertelden ze over die man bij die put. En toen heeft die vader die man bij de put, Mozes dus, laten ophalen. En of het dan allemaal direct na elkaar gebeurd is, dat staat nergens. Maar het is wel een beetje raar om te lezen. Hoofdstuk 2, de laatste paar versen. Dan staat er: Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven. En deze gaf hem zijn dochter Zippora tot vrouw. Waar kom je het nog tegen? Het gaat de schrijver van het boek Exodus niet om een nauwkeurige biografie. Laten we dat maar even vaststellen. Enfin, op enig moment loopt hij weer met zijn kudde schapen door de woestijn en dan vindt daar die merkwaardige ontmoeting plaats bij de brandende braamstruik. We hebben het verhaal zojuist bij de kinderen, maar ook hier weer gehoord. In de laatste paar versen van het vorige hoofdstuk, weet u nog, uitleggen is bladeren. Gewoon terugbladeren even. In de laatste versen van het vorige hoofdstuk staat dat de Israëlieten jarenlang gebukt gingen onder de dwangarbeid bij de Egyptenaren. En er staat dat ze luid klaagden en dat hun hulpgeroep opsteeg naar God. En dan lees ik dat nog een keer. En dan vraag ik me af, wat staat er nou precies? Staat er nu dat ze tot God baden om hulp? Of dat hun klachten die niet specifiek aan God geadresseerd waren, toch door hem zijn gehoord? Misschien moet je die twee formuleringen bij elkaar nemen en zeggen dat ze tot God baden enzovoort. Maar als je de tekst van de Bijbel een beetje nauwkeurig leest, staat dat er niet. Staat niet dat de Israëlieten in hun dwangarbeid en onderdrukking tot God gebeden hebben. En dat raakt, dat ontroert. Kennelijk hoort het Allerhoogste het gejammer en het geklaag ook zonder dat dat verpakt zit in een Kyriegebed of in onze bijzondere voorbeden. Om over na te denken. God maakt zich dan in die braamstruik die wel brandt, maar niet verteert, aan Mozes bekend. Ik ben de God van je vader. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dat is natuurlijk prachtig. Het is ook prachtig dat God zich bekend maakt als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook nog mooier als hij zich bekend maakt als de God van je vader. Maar je zou toch het liefst horen dat hij zou zeggen, ik ben jouw God. En misschien bedoelt hij dat ook daar wel mee, maar hij zegt het niet. En misschien zou het ook veel te confronterend geweest zijn voor Mozes. Want uiteindelijk was hij 40 jaar opgevoed aan het hof van Farao in de Egyptische godsdiensten. Hij was 40 jaar schoonzoon van een priester die kennelijk een heel andere god diende. Dus als dan uit een brandende braamstruik iemand tegen hem gaat zeggen, ik ben jouw god, dan kan ik me voorstellen dat er verbazing oplevert. Dus ik ben de God van je vader, van Abraham, Isaac en Jacob. En God zegt dan dat hij is afgedaald om het volk te bevrijden, zijn volk te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren. We gaan daar de komende weken veel meer over horen. Maar nu vraagt Mozes, tegenvraag, maar even om de autoriteit van die brandende braamstruik. Wie bent u eigenlijk? Wie is u? En dan volgt de eerste vermelding van die prachtige godsnaam die we ook in vier letters kennen, J-H-W-H. En het is eigenlijk niet te vertalen. Ik heb een vertaling gelezen van iemand die het als volgt geprobeerd heeft. Die zegt, ik ben ook maar wie ik ben. Of ik ben wie ik maar ook ben. Er staat de vertaling, ik zal zijn die ik zijn zal. Zeg het maar. God legt zichzelf niet vast in een begrip. Hij legt zichzelf niet vast in een naam en kan dus ook geen visitekaartjes laten drukken. God geeft zich in alle openheid aan heel de mensheid. Bidders, klagers, maakt niet uit. Je zou je wel kunnen afvragen waarom het zo lang geduurd heeft allemaal. Waar was God in die voorgaande jaren eigenlijk? Jarenlang, staat er aan het eind van hoofdstuk 2, heeft dit getop, die slavenarbeid, geduurd. Waarom moet je zo lang blijven voorttobben? Waarom moet je jaren bidden terwijl je niks hoort? Waar is God? Als die Israëlieten al enig besef hadden van wie de God van Abraham, Isaac en Jacob was, dan zou ik me kunnen afvragen dat ze in al die jaren zich ook afgevraagd hebben, maar waar is die God dan? Die zich zo prachtig in Genesis 12, zoals wij weten, manifesteert en hem uit het land wegroept. De God die aan Isaac, aan Jacob verschenen is bij de Jabok. Ik kan me voorstellen dat ze, als ze die God al kenden, zich dat afvroeg. Waar is God? Vraag die nog bij veel mensen leeft. Waar was God in Auschwitz? Waar is God nu ik hem zo hard nodig heb? Wel nu, kennelijk woont God in de woestijn. Kennelijk is God daar te vinden. En dan ook nog niet eens op afroep, maar door een onverwachte braamstruik die niet verbrandt. In de woestijn. En hier, lieve mensen, ligt de kern van de Tora. Hier ligt de basis voor het bestaan van het volk Israël. Ik zei al, we hebben geen idee of de Joden op de een of andere manier de God van Abraham, Isaac en Jacob kenden. Maar als ik Mozes zo hoor, hadden ze in ieder geval geen naam voor hem. Er was ook geen officieel geregelde godsdienst. Er waren geen gebouwen, geen tempels, geen huizen, noem het allemaal maar op. Geen boeken. Dus dat weten we allemaal niet zo goed. Maar met deze nieuwe naam, deze volstrekt onduidelijke naam, en met deze bijna surrealistische ontmoeting, is er wel een volkomen nieuwe episode van start gegaan. De Allerhoogste heeft zich aan zijn volk gebonden. Voorheen waren het individuen, Abraham, Isaac en Jacob. En nu zegt hij voor het eerst dat hij het gejammer en geklaag van zijn volk heeft gehoord. Hier verandert de geschiedenis van het volk Israël definitief. En we weten, en we zullen dat de komende maanden, weken en maanden nog uitgebreid vernemen, dat dat niet zonder slag of stoot de hemel op aarde of het beloofde land betekent. Maar hier ligt wel het ankerpunt voor de Joden in Egypte, voor het volk Israël en misschien wel voor ons allemaal. God woont in de woestijn. Of misschien moeten we zeggen dat hij daar het best te vinden is. Niet in de drukte van ons leven, niet in de hectiek van ons digitale tijdperk, niet in grote groepen mensen die allemaal met hun eigen bezonjes bezig zijn, zelfs niet te midden van het geklaag en het verdriet en de pijn van het leven. In de woestijn. Gelukkig kennen we in de Bijbel ook verhalen dat God met zijn volk meetrekt. In eerste instantie door een woestijn. Niet geheel toevallig. En gelukkig weten we ook dat hij een symbolische woonplaats had in de tempel van Salomo. Maar het begin, oorsprong, ligt in die bijzondere woonplaats van God. In die brandende braamstruik in de woestijn. Andere preekstoel. Nu, het verhaal van Jezus in de woestijn. Woonde God toen ook in de woestijn? Het lijkt er wel op. Er staat dat hij, Jezus, 40 dagen en 40 nachten gevast had en dat hij daarna grote honger had. Mij lijkt het dat je na één dag en één nacht vasten al honger hebt. En als je daar dan ook nog bij optelt dat Lucas erbij schrijft dat Jezus helemaal niets gegeten heeft, dan weet je het wel. Dat is echt honger. Maar ach, Marcus, de andere evangelist die hier over schrijft, die staat er weer anders in. Die vertelt wel dat Jezus in de woestijn is geleid, dat hij daar verzocht werd door de Satan, maar er staat er ook weer bij, en de engelen dienden hem. Dus vasten, een beetje, of helemaal niets eten, of verzorgd worden door de engelen, het maakt voor het verhaal dat we zojuist gelezen hebben niet zo heel veel uit. Jezus is in de woestijn waar God woont. En hoe de ontmoeting heeft plaatsgehad, weten we niet. Maar uit andere verhalen, uit alle evangeliën, weten we wel dat Jezus regelmatig de stilte of de bergen of de woestijn opzocht om daar alleen te zijn met zijn vader. Nu kan het zijn dat ik een volstrekt verkeerd beeld heb van Jezus in relatie tot God, zijn vader. Het kan ook zijn dat ik een volstrekt verkeerd beeld heb van de manier waarop God aankijkt tegen zijn geliefde zoon die zojuist in de Jordaan is gedoopt. Nou, ik kan me niet voorstellen dat die periode van 40 dagen en 40 nachten in de woestijn niet tot een ongekend diepgaande spirituele ervaring heeft geleid van de eenheid die er kan zijn tussen God en zijn mensen en in dit verhaal speciaal tussen God en Jezus. Maar daar lezen we niet over, niets. Wel lezen we dat de Satan, de duivel, de beproever, Jezus aansprak. Ik zei al, wat een verschil met Mozes. Aangesproken worden door God of door de Satan. Het is nogal wat. Drie evangeliën vertellen dan het verhaal van wat bekend staat als de verzoeking in de woestijn. En alle drie de verhalen wordt Jezus ondervraagd als zoon van God. Als je nu toch zoon van God bent, dan kun je toch wel dit. En als je dan toch zoon van God bent, kun je toch wel dat. Enzovoort. Maar Jezus gaat daar gewoonweg niet op in. Hij laat de veronderstelling dat hij de zoon van God is onbesproken. Hij zegt daar niets over. En dat is tekenend voor de manier waarop Jezus naar zichzelf kijkt. Hij noemt zichzelf nergens zoon van God. Een heleboel mensen spreken hem zo aan. Een heleboel mensen geven hem die titel. En hij weerspreekt dat ook nooit. Maar hij noemt zichzelf nooit met deze naam. Die drie vragen van de Satan vallen volgens mij in het niet. Vergeleken met die 40 dagen en 40 nachten met zijn vader. Ga weg! Dat is de kracht waarmee Jezus zijn beproever heen zendt. Een heleboel mensen zijn geneigd om die vragen die Jezus gekregen heeft zodanig te bekijken alsof ze ook zouden moeten passen op ons eigen leven. En dat wij ook voor de verleidingen van die Satan kunnen komen te staan. Het is niettemin van groot belang dat je die vragen en die hele ontmoeting met de Satan niet loskoppelt van het verhaal van de doop van Jezus en de intense contacten met zijn hemelse vader gedurende de 40 dagen en 40 nachten daarna. Er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, zie je wel, als je op je zwakst bent, dan komt de Satan je pakken. Kijk maar naar het verhaal van Jezus, die grote honger had aan het eind en toen pas verzocht werd door de Satan. Ik denk dat het zo niet in elkaar zit. Jezus was helemaal into zijn vader, na die doop en die retraite van 40 dagen. En vanuit die kracht wimpelt hij Satan gewoon af. Ga weg! En dat kun je zelf ook doen. Als mensen jou gaan testen op je geloof of op je kerkgang of iets dergelijks, dan kun je misschien iets hebben aan de manier waarop Jezus op de Satan reageerde. Je kent die vragen misschien wel. Wat voor zin heeft het nou om in God te geloven waar je nooit iets van ziet? Wat merk je er nu van dat God bestaat? Hoezo regeert God hemel en aarde? Dat zijn vragen zoals Jezus ze ongeveer voorgeschoteld kreeg. En dan kun je net zoals Jezus bijvoorbeeld vragen of die mensen dan net zoveel van de Bijbel weten als jij. Als je dan zo deskundig bent, geef dan zelf een antwoord of een begin van een antwoord of iets dergelijks. En als het niet zo is, kom dan terug. Als je die Bijbeltje gelezen hebt, dan praten we er verder over. Of je zegt gewoon, ga weg. Of in gewoon Nederlands, sodemiet erop. Je hebt er geen verstand van. Je wilt er geen verstand van hebben. Dan ga ik je ook niet wijzer maken dan ik je ben. Ik ga geen parelen voor de zwijnen werpen. Jezus ook, die werpt dus dit soort vragen die met de identiteit van het geloof en met de bewijzen van jouw geloof in God te maken hebben, in één keer weg. Ga weg. Jezus bouwt op zijn relatie met God en die kan door niets anders vervangen worden. En iedereen die daar tegenaan probeert te tikken, wordt gewoon weggestuurd. We willen met iedereen praten. Maar dan wel proberen dat op gelijk niveau te doen. En als je alleen maar mij uitmaakt onzin te geloven, dan geloof ik dat het gesprek niet zo zinvol is. Wat Jezus in zijn ervaring heeft laten zien, toont hij ook in zijn houding bij het beantwoorden van die vragen van de Satan. Hij wil leven en het ook laten zien dat hij leeft vanuit een drive, vanuit een overtuiging, vanuit de roeping om een kind, een zoon van God te zijn. En daarbij heeft prestatiedwang, eigenwaan of de borstklopperij van kijk eens, ja, wij zijn kind van God en zie je wel wat wij allemaal kunnen. Geen plaats. Ik doe iets omdat ik ervan overtuigd ben dat dat het goede is voor het koninkrijk van God en niet om te bewijzen dat ik erbij hoor. Ga weg. Drie jaar later. Jezus staat op de berg van de verheerlijking. En bij hem staat Mozes. Mozes die eerst 40 jaar in de woestijn heeft gezworven om de kuddes van zijn schoonvader te hoeden. En later nog eens 40 dagen, 40 nachten op de berg Horeb geweest is in een ontmoeting met de Allerhoogste. En oh wacht, er is nog iemand bij. Elia. Elia de profeet die ook 40 dagen en 40 nachten in de woestijn heeft gezeten. En aan wie God zich op de berg Karmel in vuur heeft getoond, net als Mozes bij die brandende braamstruik. Alle drie hebben ze zich vanuit die godsontmoeting laten inspireren om te bouwen aan Gods volk en Gods rijk. En vragen om te bewijzen dat ze een kind of een zoon van God waren, hebben ze stelselmatig naast zich neergelegd. Mozes en Jezus. En ook Elia. Wat moeten die daar veel in elkaar herkend hebben? En ach, om het daarover te hebben, heb je toch uiteindelijk maar één preekstoel nodig. Amen.